goed. We zijn niet compleet, denk ik. Maar we gaan toch beginnen.
Ja, dus ja.
We gaan het hebben over het vervolgonderzoek van de Rekenkamercommissie in zaken overhead. En wie mag ik? Ik mocht meneer Koning als eerste het woord geven. Daar heeft hij om gevraagd van het CDA. Gaat u gewoon, meneer Koning.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen kort zijn. Allereerst onze felicitaties voor de portefeuillehouder Horn met zijn nominatie. En overigens vinden wij wethouder Reneman ook een uitstekend wethouder. Maar dat zal uit het navolgende deel niet blijken. De Rekenkamer doet in 2013 op verzoek van de Raad een onderzoek naar de overhead. Er komen 6 aanbevelingen, welke unaniem worden overgenomen door de Raad. Daarmee worden het opdrachten voor het college. Van deze 6 zijn er 2 niet nagekomen en 4 deels nagekomen. Als het inzichtelijk maken van de omvang van de overhead geen eis vanuit het BVV was geweest, dan hadden we een gelijk spel gehad. 3 niet nagekomen, 3 slechts deels. Voorzitter, in onze CDA-belevingswereld onderscheiden wij het volgende. Je hebt dagelijkse zonden en je hebt doodzonden. Er kan geen discussie over zijn, dit hoort in de laatstgenoemde categorie thuis. Afspraken met de Raad moeten altijd worden nagekomen. Of de Raad moet tijdig worden geïnformeerd over een eventuele vertraging, of het niet kunnen voldoen. Nu kunnen wij ons geen oordeel vormen over de overhead en onze kaderstellende en controlerende taken uitoefenen, omdat het college niet levert, aldus een conclusie van de Rekenkamer. De integrale visie op bedrijfsvoering is niet bestuurlijk vastgesteld. Waarom niet? Was dat broddelwerk? Kan deze alsnog met de Raad worden gedeeld? De destijds geformuleerde verwonderpunten bestaan nog steeds. De bestuursadviseurs, de formatie ICT, de decentrale bedrijfsbureaus en de formatie facilitaire zaken zijn nog steeds actueel, evenals de hoge gemiddelde loonkosten. De aanbeveling was om hier nader verdiepend onderzoek naar te doen. En dat is niet gebeurd. De informatie voor de vergelijking met referentiegemeenten is beschikbaar via de vensters op bedrijfsvoering, maar wordt niet met de Raad gedeeld. Inzicht in de kwaliteit van de overheid ontbreekt volkomen na een mislukt experiment met een intern klanttevredenheidsonderzoek. Het CDA vertrouwt altijd totdat het tegendeel blijkt. Dit is zo'n moment. En mijn fractie wil gewoon dat alle aanbevelingen alsnog worden uitgevoerd. Dus wij willen vensters op de bedrijfsvoering, meer duiding en analyse zodat wij een oordeel kunnen vormen over overhead, het oppakken van de verwonderpunten door nader onderzoek en analyse, een integrale visie op bedrijfsvoering, ons één keer per twee jaar informeren over de ontwikkeling van overhead in het perspectief van referentiegemeenten, opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek en ons hierover informeren. Indien dit niet wordt toegezegd, overwegen wij een motie, want wij willen als raad geen tandenloze tijger worden. Ik dank u wel, voorzitter.
Meneer Koning, u krijgt een interruptie voordat u eindigt van meneer Nobel van de VVD. Gaat u gang, meneer Nobel.
Laat mij altijd uitpraten.
Dat is netjes, hè, voorzitter. Ja. Ik heb een vraag. De heer Koning zegt dat hij opnieuw een klanttevredenheidsonderzoek wil. Of wilt hij het klanttevredenheidsonderzoek wat al gedaan is gewoon alsnog toegezonden krijgen?
Meneer Koning.
Dat klanttevredenheidsonderzoek was mislukt. Dus ik zou zeggen, laat maar een nieuwe doen. En stuur die aan ons toe.
Helder, dank u wel. Meneer Van der Linden, onafhankelijk liberaal.
Ik ben welkom, voorzitterapparaat. Dank u, voorzitter. Er ligt nu een uitermate helder vervolgonderzoek met 3 uitermate heldere aanbevelingen. En als de meerderheid van de Raad besluit om deze vanzelfsprekende aanbevelingen nu wel over te nemen, dan doen we ons werk uitermate goed en zijn we heel snel met deze sessie klaar. Dank u wel.
Meneer Nobel, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Net als het CDA doet dit stuk, of eigenlijk de reactie van het college, toch wel enigszins de wenkbrauwen fronsen. Want ja, het is heel simpel, als de Raad het college een opdracht geeft, dan moet die gewoon worden uitgevoerd. En dat is niet gebeurd. Dus de vraag die de VVD heeft voor het college, waarom is dat eigenlijk niet gebeurd? De raad heeft toch duidelijk het RKC verzocht om onderzoek te doen. Daar zijn duidelijke aanbevelingen uitgekomen, dat wilden wij als raad. Waarom is het niet gebeurd? De verwonde punten bestaan nog steeds. Er is een visie bedrijfsvoering ontwikkeld. Deze is niet bestuurlijk vastgesteld. De heer Koning refereerde er ook aan. Wat is daar de reden van? Was het prutswerk? Of ik ben daar heel erg benieuwd naar. En als u dat niet vaststelt, had u daar überhaupt niets over kunnen communiceren met ons als raad. De informatie met betrekking tot referentiegemeenten. Ik kan me voorstellen dat het lastig is om te vergelijken. Maar desalniettemin, en dat geeft de Rekenkamer ook aan, kunnen er misschien wel verschillen ontstaan. En die verschillen kunnen ons duidelijk maken waarom bij ons of een verklaring geven of geen verklaring geven omtrent onze overheid. Als er geen verklaring kan worden gegeven, is dat ook een belangrijk gegeven. Dus daarom zouden wij graag, en dat is de enige aanbeveling die het college opvolgt, zij het omdat de BBV-regels moeten worden toegepast. Is het belangrijk om te weten waar de verschillen liggen? Want als we geen verklaring kunnen geven voor iets, dan is dat ook winst. Voorzitter, tot slot het klanttevredenheidsonderzoek. Niet gecommuniceerd. Dat zouden wij graag alsnog van het college krijgen. En als het college meent dat het niet nodig is om een nieuw klanttevredenheidsonderzoek in te stellen, dan ben ik erg benieuwd waarom niet. Want de RKC geeft heel duidelijk aan dat wij als raad meer inzicht moeten hebben in deze zaak om duiding en analyse te kunnen geven aan deze stukken en ook onze kaderstellende en controlerende taak goed kunnen uitvoeren. Dus ik ben heel erg benieuwd waarom het college deze aanbevelingen niet heeft opgevolgd.
Dank u wel, meneer Nobel. Meneer Boer op ZFP.
Dank u, voorzitter. Voor ons ligt de notitie resultaten van vervolgonderzoek overheid. Wat ons als ZFP bevreemdt is dat er op 5 september 2013 aanbevelingen zijn aangenomen waar deels geen gevolg aan is gegeven door het college. Terwijl er door de nieuwe regels van de BBV wel opvolging wordt gegeven aan het inzichtelijk maken van de omvang van de overheid. Dus niet de verbeterpunten, welke door de raad zijn aangenomen, worden doorgevoerd, maar de nieuwe BBV-regels wel. Logisch dat het wordt gedaan, maar we zetten hier wel onze vraagtekens bij. Dit omdat het een gemiste kans is. En ook nog eens vanuit een onjuiste invalshoek wordt gedaan. Nu hoeft dat niet per definitie slecht te zijn. Maar maak het dan breed. Zorg ervoor dat je op de lange termijn alles inzichtelijk maakt en vergelijkbaar. Ons inziens was dat zeker mogelijk geweest. En is dat nog steeds zo? Het argument van als gevolg van de nieuwe BBV-richtlijnen oude cijfers onvergelijkbaar zouden zijn. Dat is een non-argument. Het is heel gebruikelijk om bij stelselwijziging, en daar hebben we het in principe hierover, de vergelijkbare data ook met terugwerkende kracht vergelijkbaar te maken. Zeker bij overheid is dat geen vreemde stap. Wij zetten hier dan ook zeker onze vraagtekens bij en hopen op een onbepaalde uitleg van het college. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meiland, D66.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, toen ik begin met het lezen van de jaarstukken 2016, dacht ik eraan waar toch dat overzicht met de overheidskosten was opgenomen. Maar de eerste keer dat we die zagen was pas in de programmabegroting 2017. Jammer, want ik was bijzonder benieuwd naar de ontwikkeling van deze kosten. Zeker aangezien ze 12% van de gemeentelijke lasten uitmaken. Na het lezen van de nieuwe aanbevelingen van de RKC en de originele onderzoeksvragen en de aanbevelingen die uit het onderzoek kwamen, moet de betreur toch wel vaststellen dat er bijzonder weinig voortgang is gemaakt om de Raad een beter inzicht in de overheidskosten te geven. Pas op het moment dat het moet, volgens de aangepaste BBV-regelgeving, lijkt er pas voortgang te komen. Voor het eerst zullen we dus pas volgend jaar rond deze tijd een eerste goede vergelijking kunnen maken van gerealiseerde overheidskosten, conform dus dat nieuwe overzicht. En dan sluit ik me eigenlijk aan bij de andere sprekers. Ja, college, waarom moet er voor moet er eerst een BBV-verplichting komen voordat de Raad krijgt wat het heeft gevraagd? En voor wat betreft de aanbevelingen van de RKC, ja, die kan D66 ook net als voorgaande sprekers van harte onderschrijven.
Dank u wel. Mevrouw Baljeu, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Nou, anderen refereren er al aan. Met ingang van 1 januari jongsleden moesten de gemeente op grond van BBV-voorschriften een apart programma opnemen over de overheid. En Haarlemmermeer heeft daar ook aan voldaan in de begroting van 2017, die wij ruim een half jaar geleden hebben besproken. En het doel van die wijziging was van de BBV het vergroten van de toegankelijkheid en de transparantie van PCC-producten voor raadsleden. Want wij moeten immers aan de hand van die stukken ook onze kaderstellende en controlerende taak uitvoeren. En juist het doorvoeren van deze wijziging in de begroting voor 2017 was voor onze fractie, ironisch genoeg, dat vind ik echt, reden om niet in te stemmen met de begroting. Want een vergelijk met eerdere begrotingen en andere PCC-producten was onmogelijk. En we hebben daar ook vragen over gesteld aan het college, meneer Boerop, overigens. En daar werd toen gezegd dat dat niet mogelijk was om dat te reconstrueren. En dat vonden wij buitengewoon jammer. En dat heeft ook geresulteerd in het niet akkoord gaan met die begroting. En nu ligt voor het vervolgonderzoek RKC in zaken de overheid. Oude aanbevelingen van bijna 3 jaar geleden, toen unaniem aangenomen en nu blijkt niet of niet volledig uitgevoerd. Dit tezamen met de BBV-wijzigingen maakt de transparantie eerder kleiner dan groter. En dat vinden we wederom jammer. De verwonde punten die de RKC in 2013 formuleerde liggen er grotendeels nog steeds. GroenLinks zou dan ook aan het college willen vragen om haar visie op de integrale bedrijfsvoering op te stellen en aan de Raad ter besluitvorming toe te zenden. En daarbij moet wat ons betreft de vraag centraal staan, want daar gaat het om. Welk serviceniveau van de dienstverlening vinden wij wenselijk en op welke wijze kunnen wij inzicht krijgen in de doelmatigheid van onze dienstverlening? Hoe wordt dat ook gewaardeerd door onze inwoners, bedrijven en andere stakeholders? De gedachte is natuurlijk dat goede service best wat mag kosten, dat vindt GroenLinks ook. Wij zijn echt voor een dienstverlenende overheid, maar ook hier is doelmatigheid van belang. Zeker ook omdat we dat eigenlijk altijd opleggen, ook aan al onze partners. Het cultuurgebouw, meerwaarde, nou, noem ze allemaal maar op. En hier hebben wij het inzicht niet, of pas in 2021. Ik vind dat treurig. Nou, wat mij betreft sluit ons aan bij de motie van het CDA, als die er moet komen. Want ik hoop eigenlijk gewoon dat het college nu gaat toezeggen dat ze gewoon gaan doen wat in 2013 al door de Raad als opdracht is gegeven. Dus in feite is die motie overbodig. Sowieso eigenlijk al. Dus ik hoop op goed nieuws.
Dank u wel, mevrouw Boljeu. Meneer Rip van der Hap.
Al die oude mannen altijd.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Nou, om maar even met de laatste inspreker te beginnen. Met mevrouw Boljeu. Nou, als de motie overbodig is, dan is de doodzonde van het CDA ook overbodig. Maar even kort samengevat. Kijk, als we besluiten nemen in 2013...
Ik krijg een interruptie, nu al meteen, van meneer Koning. Meteen.
Nou, dat is een grapje, hoor.
Oh, ik dacht dat je het meende. Ik bedoel, een college wat niet doet wat aan de Raad is beloofd. De HAP heeft een hele rijke historie om het met mij eens te zijn dan.
Nou, de rijke is... Nou, ik denk dat u een rijkere historie heeft als het gaat om collegeverantwoordelijkheid. Dus misschien weet u wel wat meer daarover. Maar nee, laat het hier maar bij laten.
Dank u wel.
Dat vraagt natuurlijk om een uitleg. We nemen een besluit in 2013 en ze worden niet uitgevoerd. Maar ik hou altijd een slag om de arm, want daar heeft ongetwijfeld het college misschien wel een heel goed antwoord voor op. Alleen als wij onze controlerende taak moeten uitvoeren, ja, dan willen we inzicht hebben in de omvang. En ik zeg dat in de omvang van de overheid. En ik zeg dat omdat er afgelopen week toch ook een verontrustend artikel verscheen in de landelijke dagbladen. Dat met name de veiligheidsregio's, ik geloof dat er 3 genoemd zijn, waarbij de overheid gigantisch de spuigaten is uitgelopen. Ik geloof bedragen van 10 tot 20 miljoen. En ik zeg dat ook omdat we toevallig een week ervoor de piketvergoeding van de vrijwilligers hebben getackeld. En dan komt dat in de beeldvorming wel heel erg cru over. Als raad willen we zicht hebben in de overheid. De omvang om te kunnen sturen. Dus ik ben zeer benieuwd naar de reactie van het college. En uiteraard is de HAP lezende de aanbeveling. Daar zijn we natuurlijk van harte voorstander van. En we horen graag een reactie.
Dank u wel, meneer Rip. Meneer Meijer van Forza.
Dank u, mevrouw de voorzitter. In 2013 heeft de Rekenkamercommissie op verzoek van de Raad een onderzoek gedaan naar de overheid. De wens van de Raad was beter inzicht te krijgen in de gemeentelijke overheid, zodat hij op onderbouwende wijze kan besluiten over eventuele maatregelen die raken aan de overheid. Op basis van dit vervolgonderzoek concludeert de RKC dat de Raad anno 2017 dit inzicht niet voldoende heeft. In het onderzoek van 2013 heeft de RKC een aantal zogenaamde verwonderpunten opgesteld die verdiepend onderzoek behoeven. Dit is niet gebeurd. Weliswaar is in 2014-2015 integrale visie op bedrijfsvoering opgesteld. Echter, deze is bestuurlijk niet vastgesteld en heeft niet gediend als basis voor de wijze waarop wij als raad geïnformeerd zijn over de overheid. Dit is niet alleen volgens de RKC, maar ook volgens Fortsa een gemiste kans om de raad te betrekken bij het onderwerp overheid en ons beter in staat te stellen om taken uit te voeren. Het is al eerder gemeld. Ook is met de raad informatie die beschikbaar is over referentiegemeenten niet gedeeld met de gemeenteraad. Fortsa vindt net als het RKC dat er best wel vergelijkbare gemeentes zijn, zoals Zoetermeer en bijvoorbeeld Apeldoorn. Fortsa vindt dat het college alsnog deze informatie moet delen met de raad. Verder verwachten wij van het college dat wanneer de raad de conclusies van het RKC in zijn geheel overneemt, dat dit zal respecteren en ook zoveel mogelijk uitvoering zal geven aan deze conclusies. Dit in algemene zin. Mocht een aanbeveling niet uitvoerbaar zijn, dan verwacht Fortsa dat het college de raad hierover actief informeert. Daarnaast verwachten wij dat het college een verdiepend onderzoek doet naar de verwonderpunten van 2013. Volgens de ambtelijke organisatie zijn de verwonderpunten nog steeds actueel. Wij vragen het college de 3 aanbevelingen uit dit vervolgonderzoek ook over te nemen. Ik dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer. Dan geef ik het woord aan wethouder Hoorn.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat er een heldere uitspraak van de verschillende fracties hier aanwezig gedaan is. En dat noopt mij namens het college u gewoon toe te zeggen dat wij, en ik denk dat we dat bij de begroting moeten gaan doen, dan hebben we ook even wat tijd nodig, maar dat wij gewoon alsnog gaan proberen al de vragen en alle opdrachten die u gegeven heeft in september ook uit te gaan voeren. Ik kan natuurlijk wel uitgebreid gaan bespiegelen waarom het niet gebeurd is. Het punt was dat vanaf 2013, toen is het aangenomen, vanaf die tijd, ik weet niet precies wanneer het is geweest, maar die hele discussie over de overheid in de BBV was al een tijdje gaande. Dus wij dachten dat dat een haakje zou zijn, een makkelijke manier om uiteindelijk gewoon toch datgene wat we moesten doen, ook wel weer met andere definities van overheid, om dat via de BBV en dus in de PNC-cyclus aan u aan te bieden en daar ook weer in te leren en te kijken hoe we daarin kunnen verbeteren. Maar u heeft gelijk als u zegt, strikt genomen hebben wij niet voldaan aan datgene wat de Rekenkamercommissie u heeft aanbevolen en die u heeft overgenomen en als opdracht aan het college heeft gegeven. Dus het college zal dat alsnog doen. Ik zeg altijd, ik denk dat het goed is dat we dat bij het programmabegroting doen, want dan kunnen we dat zeg maar in samenhang met elkaar bekijken. En er zullen ook wel, want dat is natuurlijk de discussie die intern in huis wel geweest is, dat zal natuurlijk echt wel tot discussies leiden. Want de bedrijfsvoering is voor ons veel krapper dan de overheid. Als je nou even communicatie neemt, een belangrijk deel van de communicatie is gewoon primair proces. Tenminste, tenzij u zegt als raad, u hoeft niet meer te communiceren met de burgers. Als u die taak niet meer geeft, dan is het geen primair proces meer.
Dat een vraag op bij meerdere mensen. Eerst meneer Van der Linden.
Ja, natuurlijk is communicatie een primair proces, maar overheid heeft niks te maken met primair proces. Dat kan ook bij secundair proces ook primair proces hebben. Overheid en kunnen te veel of te weinig overheid hebben.
Mevrouw Bouilleu.
Nou, onderdeel van die overheid is natuurlijk de dienstverlening aan onze inwoners. En dan vind ik eerlijk gezegd communicatie het slechtste voorbeeld. Nou, zeker gehoord hebben de recente discussie over Reizenhout om op te gaan bezuinigen. Dat, ik kan het niet nalaten om dat nu even op te merken. Begrijpt u dat? Vraagteken.
Wethouder Hoorn.
Nee, dat laatste dat zei ik ook helemaal niet. Ik zei alleen, het is u als u bijvoorbeeld zegt naar aanleiding van Reizenhout en moet meer gecommuniceerd worden, dan gaan wij, stel u dat u dat zegt, dan is dat een opdracht aan ons. Dan gaat u tegen ons zeggen, neem wat meer communicatieadviseurs in dienst. En dan zegt de BBV-regels, de overheid stijgt. En dan komt precies dat wat de heer Van der Linden, want ik denk dat dat een misverstand is. Ik heb niet gezegd dat er geen overheid kan zijn op taken die er liggen. Alleen, het is overheid is natuurlijk gedefinieerd als datgene wat ondersteunend is aan het primaire proces. Dus als u onze opdracht geeft, ik zal een ander voorbeeld geven, misschien is het makkelijker. U vindt dat wij in de, met gebiedsmanagers in het gebied meer communicatie moeten doen. En dan zou geen Reizenhout noemen, maar gewoon elke andere plek die u kunt bedenken. Daar moet gewoon door de gebiedsmanagers worden gecommuniceerd en geparticipeerd met de mensen. Dat geeft u als opdracht mee. Dan nemen wij gebiedsmanagers in dienst. Stel nou even dat wij die onder communicatie zouden hangen. Wat helemaal niet zo gek is. Dat gebeurt in andere gemeentes ook wel. Dan gaat ineens de overheid omhoog. Dat is raar, want het is een primair proces. ICT, precies hetzelfde, informatietechnologie. Informatietechnologie is voor een belangrijk deel het middel waarmee wij, via IT, met onze inwoners communiceren. Bijvoorbeeld dat zij een aanvraag kunnen doen of een melding kunnen doen. Dat is een primair proces van ons. En toch moeten we al die ICT-kosten moeten we in de overheid stoppen. Nou, dat zijn discussies die wij ook intern hebben, ook met de ambtenaren en ook naar aanleiding van die ambtelijke notitie die er lag over visie op bedrijfsvoering. Dus we gaan hem, dat zeg ik nu bij deze toe, dat gaan wij een bestuurlijke notitie van maken. Die zullen wij u bij de begroting toekomen. Maar dan komen we ook op dit soort discussies uit. En dat is goed om met elkaar over te hebben. En als u dan zegt, ja, we zijn toch ook referentiegemeentes, daar kijken wij ook naar, daar proberen wij van te leren. Laten we dat dan naar aanleiding daarvan gezamenlijk proberen te doen.
Ik wacht even die toezegging af voordat ik meneer Van der Linden weer het woord geef. Gaat u gaan.
Nou, ik constateer tot mijn verbazing twee dingen. Dat toch overheid en primair proces door elkaar gegooid worden. Want ieder proces heeft overheid eigenlijk andere vaste kosten, primaire kosten. En wat me ook opvallend voorkwam is dat het voorbeeld, hoe u noemt een voorbeeld. Als u zegt, we moeten beter communiceren, dan moeten er meer communicatieadviseurs komen. Nee, beter werk heeft niks te maken met meer personeel aan te nemen.
Meneer Hoorn.
Nee, nou gaat u er een beetje een verhaal van maken. Als u zegt, er moeten twee keer zoveel gebiedsmanagers zijn. Omdat er gewoon zoveel werk in de... Of u zegt gewoon, er moet niet voor 40 uur worden gecommuniceerd per week, maar 80 uur. Ja, dan zullen we toch een tweede communicatieadviseur moeten aannemen die dat doet. Maar waar het mij om gaat is dat ik niet ontken wat u zegt. Dat er niet over het ook aan de primaire taak hangen. Tuurlijk. Het voorbeeld is heel helder. Als wij een nieuwe gebiedsmanager aannemen, ook al het maakt niet uit waar die opgang is, en we doen dat in grote getalen, dan hebben we weer iemand extra nodig voor de HR-afdeling. En die telt weer mee voor de overheid. Maar die telt terecht mee voor de overheid. Maar die gebiedsmanager die onder communicatie valt, telt onterecht mee voor de overheid als je naar de BBV-discussie kijkt. Dus volgens mij zijn we het helemaal met elkaar eens, maar heb ik misschien niet helemaal duidelijk uitgedrukt.
Goed, ga ik even naar goede wethouders. Heeft u nog behoefte, meneer Van der Linden, behalve deze opmerking tussendoor?
Dat was geen tussendoor opmerking. Hij laat zien die toch tot een goede wethouders behoort. Hij snapt het.
Goed, dank u wel. Mevrouw Bouilleux?
Het punt dat ik probeerde aan te halen namens GroenLinks, het gaat ook over de kwaliteit. Dus betere communicatie of twee keer zo goed communiceren betekent niet twee keer zoveel communiceren of twee keer zoveel communicatie. Maar dat betekent ook nadenken over hoe je iets efficiënter kan doen. Terugkoppelen. Ik bedoel, er zijn heel veel leermomenten. Ja, ik vind het flauw om te doen, maar ik doe het toch. Er zijn ook uit het dossier van vanavond heel veel dingen te leren. En dat betekent niet dat we meer geld moeten uitgeven, maar dat we het beter moeten doen. En dat is het punt wat ik graag wil maken.
Meneer Nobel, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde portefeuillehouder heel veel voorbeelden aanhalen en waarover het al dan niet aanwezig zou kunnen zijn. Dan krijg ik toch het idee dat er wel een visie al eigenlijk is bij het college. En dan kom ik opnieuw terug bij de vraag, ja, waarom is het dan niet eerder opgesteld? En dan vind ik de opmerking van, ja, we hadden een haakje verwacht bij de BBV. Vind ik wat kort door de bocht voor iemand die is genomineerd als een van de beste wethouders.
Wethouder Hoorn.
Mevrouw Bouilleux, het was echt puur een voorbeeld. En als u zegt er moet meer kwaliteit komen, dan zeggen we misschien met elkaar, oké, dan moeten we geen hbo'ers hebben, maar universitair gescholden. Die worden hoger ingeschaald, betekent dat de overheidskosten weer stijgen. Dus elk besluit dat u neemt, kan effect hebben op de overheid. Het heeft sowieso een effect op de overheid als er meer mensen worden aangenomen en we moeten daar weer meer ondersteuning voor leveren. Maar in die BBV-discussie is zo gestold in wel hele grove blokken. Hè? Want IT, communicatie, een deel van financiën, hè? De begroting maken, dat is geen overheid. Maar wordt nu wel tot de overheid geregeld. Want begroting maken is gewoon een primair proces van een gemeente. In ieder geval de bediening van u als gemeenteraad. Dus die zou u niet willen bezuinigen. En die zou u ook niet tot de overheid moeten regelen. Maar goed, dat is een discussie die we willen krijgen. Maar mag duidelijk zijn dat wij dit alsnog op ons gaan nemen. Dan komen we vanzelf op die discussie met u. En dan kunnen we ook kijken wat wij onder bedrijfsvoering verstaan ten opzichte van wat er in de begroting onder de overheid volgens de BBV definities wordt verstaan.
Ik wil u er graag op wijzen dat u door de helft van de spreektijd van het college heen bent.
Nou, maar ik heb ook een hele grote toezegging gedaan. Dus dan Maar goed, toch even, de heer Nobel die nog vroeg, ja, maar dat is toch misschien toch wel een beetje erg krappe verklaring. Ja, die discussie, we voeren die discussies ook intern. En het blijkt duidelijk, en we hebben natuurlijk, zeg maar, ons opgehangen, niet zeggen, maar we hebben ons verlaten op, zeg maar, die discussie in de begroting bij de BBV, de overheid. Nou, het blijkt duidelijk dat u ook meer behoefte heeft, die hebben wij ook. Dus laten we die gewoon, wat nu ambtelijk, een discussie die nu ambtelijk plaatsvindt, laten we die gewoon bestuurlijk maken en met u delen. En dan kunnen we de juiste discussie met elkaar voeren.
Dank u wel. Wethouder Reneman.
Ja, heel kort nog. Kijk, als ik nou CFO zou zijn van een bedrijf, dan zou ik vanuit financiën willen sturen op de overheid. Omdat overheid en doelmatigheid staan op gespannen voet met elkaar. Maar ik denk dat het betoog van de heer Hoorn ook duidelijk maakt dat voor ons soort organisatie dat niet noodzakelijkerwijs het geval is. Ik merk dat in het rapport van de Rekenkamercommissie toch die relatie wel gelegd wordt. Daar ben ik het per definitie niet per definitie mee eens. En ik vind vanuit financiën ook overheid een uitkomst van andere processen. Maar ik merk aan u, en daar heeft de Rekenkamercommissie wel gelijk in, ik merk aan u dat wij dat gesprek met u wel moeten hebben over wat is uw rol en taak en verantwoordelijkheid en wat is de rol van de taak en verantwoordelijkheid van het college en van financiën daarin. En ik denk dat de Rekenkamercommissie ook terecht heeft gesteld dat de aanbevelingen die in het verleden zijn gedaan u daarbij ook behulpzaam zullen zijn om dat gesprek te stutten. En ik denk dat we daarmee ook gewoon met elkaar in november bij de programmabegroting, ongetwijfeld in een aparte sessie, om dat onderdeel even uit de discussie van de programmabegroting te halen, met alle stukken die erbij zijn, de discussie kunnen voortzetten. U heeft van de heer Hoorn gezien waar het college ongeveer aan denkt. Nou ja, u moet daar zelf uw eigen gedachten ook nog over bepalen.
U krijgt een interruptie van mevrouw Boljeu.
Nou, het is eigenlijk niet eens zozeer een interruptie, maar meer aanvulling. Want daar heb ik in mijn betoog ook over gehad, over de doelmatigheid. Ja, die inderdaad op gespannen voet staat met de service die wij misschien wel willen verlenen. Hè? Wij zijn niet een bedrijf. We hoeven geen winst te maken. We hebben geen aandeelhouders, tenminste niet voor zover ik weet. Maar mijn vraag is eigenlijk, daaraan toevoegend, dat betekent ook dat we met elkaar moeten hebben over wat vinden we dan doelmatig. Is dat als onze inwoners allemaal een 10 geven? Of is dat een 8? Of vinden we een 6 wel goed? We moeten het met elkaar ook over die dingen hebben. Wat is doelmatig? Betekent dat we heel snel werken? Of mag het best heel langzaam, maar heel zorgvuldig? Het is misschien een beetje een academisch verhaal, maar dit zijn hele belangrijke dingen die ook slaan op bijvoorbeeld de omgevingswet die wij strakjes ook gaan invoeren. Maar daar zullen deze dingen ook een rol spelen.
Meneer Nobel.
Ik wilde bijna een punt van orde maken. Volgens mij wijken we heel erg af nu van het onderwerp. Het gaat uiteindelijk gewoon over de overheid en niet over de omgevingswet en dat soort zaken meer. Dus het lijkt me goed om het gewoon echt alleen over de overheid hier.
Helder, dank u wel. Wilt u daarop reageren, mevrouw Boljeu?
Dingen zijn niet zo gescheiden. Het is waar ik hang een holistische visie aan, meneer Nobel.
Goed. Meneer Reneman.
Nee, maar zoals ook het betoog van de heer Hoorn net liet zien, dat bevestigt wel in zekere zin ook wat mevrouw Boljeu naar voren wil brengen, is dat overheid aan zich bekijken in relatie tot andere keuzes die elders gemaakt worden, dat is niet zo zinvol. Maar ik denk dat als je focust op de overheid, dat het dan wel niet over de hele bedrijfsvoering hoeft te gaan en over alle kwaliteit die we leveren met elkaar. Maar onderliggend is er bij een bepaalde overheid komen wel bepaalde keuzes die ook ten aanzien van kwaliteit worden gemaakt. Bijvoorbeeld Hollandse Kroon, om maar een voorbeeld te noemen. Die heeft alle serviceverlening die is ten aanzien van rijbewijzen en paspoorten en zo, die doen ze niet meer met Bali-medewerkers. Nou, dat leidt tot extra ICT-kosten, leidt tot een verhoging van de overheid. Nou, keuzes, zou ik zo zeggen.
Helder. Gaan we naar de tweede termijn. Begin ik bij het CDA, meneer Koning.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben een gelukkig mens. En het CDA verleent ook absolutie voor de doodzonde van het college. Het college begrijpt weer zijn rol. En het college gaat de aanbevelingen alsnog doen. Of, dat kan ook, gaat alsnog uitleggen waarom iets niet kan.
Heer Van der Linden.
Ik ben heel blij dat het CDA gelukkig is. Zeker na haar huwelijksaanzoek voor het volgende college. Eén ding wil ik nog kwijt, ook voor de schietschrijving, over benchmarking. Wij moeten ook op letten, wij kunnen Zoetermeer en Haalmeer niet zonder meer vergelijken. Maar dat zegt de Rekenkamercommissie ook. Juist de verschillen die wij zien, die kunnen verklaren waarom we verschillend zijn. En daar kunnen we wat van leren, want wij zullen ongetwijfeld veel meer geld uitgeven aan luchthavengerelateerde onderwerpen dan Zoetermeer, denk ik dan maar als voorbeeld.
Meneer Nobel.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben blij met de toezeggingen die het college doet. Ik snap nog steeds niet zo goed waarom het zo lang heeft moeten duren. Maar goed, laten we positief zijn en vooruitkijken. En ervan uitgaan dat het college met...
Dank u wel, meneer Boerop.
Ja, dank u voorzitter. Nou, we zijn zeker blij met de toezeggingen. Wat ons wel een beetje bevreemd, dus zeker de discussie waar we bijna in dreigen terecht te komen, wat we echt niet moeten doen, waar ik aansluit bij de VVD, dat we wel primair hiermee bezig moeten blijven, is natuurlijk dat het gewoon inzichtelijk moet zijn, zodat we als raad onze juiste controlerende en sturende taak kunnen geven. En dat mis ik eigenlijk nog een beetje in het antwoord, zo van, ja, dat hebben we wel nodig. Als we een beslissing moeten nemen, heb je die cijfers nodig. Dus... ik hoop echt dat wel heel duidelijk overkomt. Ja.
Die zijn toegezegd, meneer Boerop. Meneer Meiland, gaat u gaan?
Ja, dank u. Ja, we hopen dat de nieuwe toezeggingen wel bewaarheid worden.
Nou, volgens mij mag u ervan uitgaan, hoor ik naast mij. Mevrouw Beaulieu.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel ook aan het college voor de beantwoording. GroenLinks kan hier mee leven. Wij kunnen geen absolutie verlenen. Dat doen wij niet bij onze partij. Maar ik snap wel heel goed waarom een van die twee in de top 50 staat, hoor. Dat snap ik best.
Dank u wel, mevrouw Beaulieu. Meneer Rip van der Hap.
Ja, dan eindig ik maar bij een grapje. In 2013 waren er de toezeggingen gedaan. En ik constateer dat de partij met de doodzonde toen in het college zat... dat is dan, om daarmee te eindigen. Nee, maar ik wilde even wat weten nog van de wethouder. Ik had u het voorbeeld gegeven over de veiligheidsregio's. En meneer Boerop, die zei het natuurlijk ook over het inzicht. Ik hoef niet zozeer te weten waarom het niet uitgevoerd is, want ik heb de wethouder dat wel horen zeggen. Ik heb ook de toezeggingen gehoord, maar ik wil wel... Heb u enig zicht, of kunt u de raad enig zicht meegeven, hoeveel percentage wij extern in inhuren?
Ik geef eerst even meneer Koning gelegenheid, want die sprong uit zijn stoel. Meneer Koning.
Ja, ik vind dat wel een hele flauwe, want dat was het najaar van 2013. En het nieuwe college die aanbevelingen dus had moeten uitvoeren, trad aan in maart 2014. Dus ik vind dat een beetje de rand.
Ik stel voor om dit hierbij te laten en meneer Hoorn gelegenheid te geven om antwoord te geven op de vraag van meneer Rip. En daarna ga ik naar meneer Meijer.
Ja, dank u voorzitter. Altijd blij dat ik absolutie krijg zonder dat ik wezen groetjes hoef te bidden. Dat scheelt dan altijd weer. Nee, ik denk dat veel wat gezegd is, ook over de benchmarks en over de inzichtelijkheid, die had ik al toegezegd. Hè. We gaan proberen het zo inzichtelijk mogelijk te maken, maar wel met de opmerking die ik gemaakt heb dat je het op een bepaalde manier moet lezen. Maar dat zal ongetwijfeld een discussie zijn met u. Ja, procent inhuur. Nou ja, we kunnen zorgen dat die cijfers er komen, maar laten we dat ook gewoon afspreken dat bij de begrotingen we dat leveren. Dan kan dat ook meegenomen worden in de discussie. En misschien zijn daar ook wel benchmarkgegevens over. Ik heb in ieder geval dat stuk over de veiligheidsregio's ook gelezen, maar volgens mij stond die van ons er niet bij, gelukkig. Maar stond die er wel bij? Oh, dan heb ik het niet helemaal goed gelezen. Dan moet ik nog een keertje herlezen. Maar laten we dat gewoon ook bij die programmabegroting meenemen. Dank u.
Dank u wel. Meneer Meijer van Forza.
Ja, dank u. Ja, wat de heer Rip vroeg, zijn we ook wel benieuwd naar de externe inhuur. Volgens mij is het weer flink toegenomen. Dat drukt natuurlijk op de begroting. De heer Reneman zei ook nog wat grappigs. Die begon te vertellen over de CFO en het bedrijfsleven. Nou, eigenlijk vind ik dat u bent onze CFO. Daar mag je ook best wel een beetje naar handelen, vind ik. En het bedrijfsleven doet het helemaal niet zo slecht. Ik denk dat een beetje meer bedrijfsleven hier naar binnen halen überhaupt geen kwaad kan. Dus ik hoop in de toekomst dat dit soort dingen niet meer gebeuren. Dank u wel.
Dank u wel. Ik constateer hiermee dat we aan het einde gekomen zijn van deze sessie. Oh, meneer Reneman, de CFO wil nog een reactie geven. Meneer Reneman.
Ja, niet op de opmerking van de heer Meijer, want die nemen we verder voor kennisgeving aan. Maar het lijkt me wel goed om ook met elkaar af te spreken dat we het nu zo doen dat we in november bij de programmabegroting een aparte sessie met elkaar gaan hebben over dit onderwerp. Dan hoeft het niet bij de programmabegroting, is het niet een van de onderdelen. En ik stel voor dat het college op zich neemt om voorafgaand daaraan een informatieve bijeenkomst te houden over overheid en wat die meer zijn. Dat zou mijn voorstel zijn, voorzitter.
Genoteerd bij deze, zie ik naast mij. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en inbreng en sluit hierbij de sessie.